Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger vandaag is dominee Arie van Vught. Deze dienst heeft een accent op ontmoeting en verbinding van alle generaties die onze gemeente rijk is. En dat betekent dat ook alle leeftijden vandaag aanwezig blijven in deze dienst. Mijn naam is Marjan van der Laan. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan dominee van Vught en ik hiervoor in de kerk. En met vragen en opmerkingen over de dienst of over onze gemeente bent u of jij van harte welkom. En nou, jullie hebben het al gehoord, de band zorgt vandaag voor de muzikale begeleiding. Ons eerste lied is Hemelhoog 187, Zie het kruis. Daarna is er een moment van stilte. Dan beleiden we onze afhankelijkheid van God en mogen we zijn groet horen. En vervolgens zingen we opwekking 194, U maakt ons één. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Maar geloof, je spreekt daar een hart uit. Dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade en vrede van onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus.
Amen.
God bidden. Heer in de hemel, grote God, lieve Vader. Dank u wel voor deze dag waarop we samen mogen komen. Samen mogen zijn. Omdat we alleen op u willen vertrouwen in ons leven. Omdat we naar u willen luisteren en niets over u in ons hoofd willen halen. We willen uw naam heiligen. En rust vinden bij u. En dank u wel, Heer, daarvoor. En we bidden u of u ons wilt helpen. Om ook dankbaar te zijn. Voor mensen die ons echt wat te zeggen hebben. Geef dat we de ander het licht in de ogen gunnen. Dat we trouw zijn in onze relaties. Dat we leren delen van wat we gekregen hebben. Eerlijk zijn. En onze schat niet hier op deze aarde, maar in de hemel zoeken. Wilt u ons zo vormen dat we steeds meer op onze Heer Jezus Christus gaan lijken. Wees met uw geest bij ons. Dat we van zijn liefde gaan stralen. En groeien in geloof, hoop en liefde. Dat bidden we in zijn naam. Amen. is nu het moment voor het kinderverhaal en daarna zingen we opwekking 599.
Kom maar naar voren als jullie van dichtbij willen horen. Geen kinderen hier. We kunnen ook zo vertellen. Oh nee, toch niet. Ik zoek een tweeling. Die zit hier niet tussen, hè? Hier is geen tweeling bij. Nee, is er in de kerk misschien een tweeling? Marieke? Ja, Marieke is er. Marieke is van een tweeling, dat weet ik. Maar jouw broer is Joost, hè? Is Joost er? Nee, Marieke, wil je even gaan staan? Moeten jullie eens kijken naar Marieke? Zie? Dat is een halve tweeling. Maar Marieke, jullie lijken niet op elkaar, hè? Helemaal niet. Jullie zijn alleen maar op dezelfde dag jarig. Oh ja. Nou ja, dan moeten we dat nooit doen. Dus er zijn tweelingen die heel erg op elkaar lijken. Dan zijn ze precies hetzelfde. En dan kan je ze zelf ook helemaal steeds in de war komen. Dat je de verkeerde naam zegt. Maar er zijn ook heel veel tweelingen zoals Marieke en Joost. Die lijken helemaal niet op elkaar. Wij gaan nu een verhaal vertellen van een tweeling. Waarom moest dit even gebeuren? Dat je weet wat een tweeling is en hoe die eruit kan zien. Deze tweeling lijkt helemaal niet op elkaar. De tweeling heet Esau en Jacob. En Esau is een soort wildebras. Een jongen die altijd buiten wil spelen. En als hij groot is, gaat hij jagen. En dan loopt hij door het bos. En echt zo'n buitenmens. En Jacob is heel anders. Die is veel rustiger. En die blijft een beetje in de buurt van zijn huis. En kletsen met herders in de buurt. En met zijn moeder in de keuken. Dat kan ook goed koken. En zo is de vader van de tweeling, vader Isaac, heel erg dol op Esau. Die zo lekker wild kan schieten. En dan maakt hij dat klaar. Dat heeft die heerlijke vleesschotel. Dat vindt hij verrukkelijk. En moeder Rebecca, die vindt Jacob eigenlijk wel wat liever. Want die is gezellig bij hem in de keuken en zo. Ja. De een is het lievelingetje van zijn vader, Esau. En Jacob is het lievelingetje van zijn moeder. Ja, soms is dat zo. En als ze groter worden, dan zie je de verschillen ook steeds meer. En de vader en moeder, Isaac en zijn moeder Rebecca, die worden natuurlijk ook steeds een dagje ouder. En op een keer, als Isaac eigenlijk al zo oud is, dat hij is ook al blind. Zo oud is hij al. Dan roept hij Esau bij zich en zegt: Esau, kom eens even bij me. Kom eens even bij me. Ik moet jou maar gaan zegenen. Want ik ben oud en misschien zal ik niet meer zo lang leven. Wat bedoelt vader Isaac? Esau moet er even over nadenken. Ja, ik moet jou de zegen geven van God. Ik moet het doorgeven. De God die heeft aan mijn vader Abraham en aan mij Isaac en nu aan jou Jacob de zegen gegeven. Dat is heel bijzonder. Maar weet je wat? Esau die knikt een beetje. Die weet niet zo goed wat hij eraan van moet denken. Gelukkig zegt zijn vader dan, weet je wat? Ga eerst maar eens iets lekkers buiten in de bossen jagen en een lekker stuk vlees meenemen. En dan maak je het lekker klaar. Dan eet ik het op. Vind ik zo lekker. En dan zal ik jou de zegen geven. Ja, afgesproken. Zo gaat het gebeuren. Maar dan, weet je wat er gebeurde? Moeder Rebecca heeft het allemaal gehoord. Dat vader Isaac aan Esau de zegen wilde geven. Oh, en ze werd er een beetje boos van. Esau de zegen? Nee, Jacob. Wacht, ik zal Jacob wel eens een handje helpen. Jacob, kom eens hier. Jij gaat een lekkere vleesschotel klaarmaken. En die breng je naar je vader en je doet net of je Esau bent. Nee. Oh, nee, dat durf ik niet. Nee, nee, dat kan toch niet. En wij zijn toch heel verschillend? Wij lijken helemaal niet eens op elkaar. En dan kan je vader helemaal niet zien, zegt moeder Rebecca. Ja, dat klopt, hij is blind, hij kan het niet zien. Maar mijn stem dan? Nou, dan doe je gewoon maar de stem van Isaac na, van Esau na. Doe die stem maar gewoon na. Ja, maar Jacob vindt het wel moeilijk hoor, en hij wil het ook eigenlijk niet zo graag. Maar ik zie er anders uit, en dat niet alleen, maar het komt ook helemaal anders. En ik weet er best iets op te verzinnen. Doe dat nou maar. We gaan aan de slag. Kom mee. En dan gaan ze lekker eten voor hem, voor vader Isaac maken. Dan gaan ze Esau zijn kleren bij Jacob aandoen. Want die kleren die ruiken ook een beetje naar buiten. Omdat hij altijd buiten is. En dan gaan ze een stukje geitenvel doen ze dan op zijn handen. En dan lijkt het net of hij net zoveel haar heeft als Esau. Want Esau heeft heel veel haar. En zo houden ze hem. Gaan ze Isaac voor de gek houden. Jacob met de schaal in zijn hand. Hij aarzelt nog een beetje van vooruit naar binnen, zegt moeder Rebecca. En dan gaat hij naar binnen. Wie is daar? Vraagt vader Isaac, want ja, die kan het niet zien. Ik ben het Esau, uw zoon, zegt Jacob. Je klinkt heel anders als Esau. Kom eens wat dichterbij, vraagt Isaac. Hij schrikt. Jacob schrikt. Zou zijn vader het dan toch in de gaten hebben? Nee, ik ben Esau en ik heb hier een heerlijke schotel met eten. Kom eens dichterbij, zegt vader Isaac. En vader Isaac voelt over de handen van Jacob. En die voelen, door het geitenvel, voelen wel eens een beetje harig van Esau. En dan zegt vader Isaac, je ruikt als Esau. En je voelt als Esau. Maar je praat als Jacob. Maar goed, ik ga het eerst maar lekker eten. En dat doet hij. En gelukkig is dat heel lekker. Daar smult hij van. En dan komt de zegen. Kom maar, zegt vader Isaac, kom maar bij me. En hij legt zijn hand op de hoofd van Jacob en zegt, God zal met je zijn. Hij zal je een groot en sterk volk maken. En de mensen die jou kwaad doen, die zal ik straffen, zegt God. En de mensen die goed voor jou zijn, die zal ik helpen, zegt God. En dat is de zegen voor jou en de kinderen die na jou komen. En de kinderen daar weer van. Ja, nou heeft Jacob de zegen gekregen. En als hij gaat maar gauw de tent uit. Want zou die heel blij zijn met die zegen nu, zoals hij het gedaan heeft. En dan komt Esau thuis. Oei, oei, oei. Wat wordt die ontzettend boos als die hoort wat er gebeurd is. Woedend. En hij is zelfs zo woedend dat moeder Rebecca zegt, Jacob, je moet vluchten. Hier komen ongelukken van. Dat gaat niet goed. En dan moet Jacob vluchten. Ja, nou gaat het kinderverhaal niet verder. Maar straks wordt er uit de Bijbel gelezen en dat gaat het verhaal van Jacob en Esau verder vertellen. En straks gaat de dominee preken en dat is weer een stukje van het hele lange verhaal van Jacob en Esau. Maar nu mogen jullie naar je plaats en je werkjes over Jacob en Esau verder maken. Weet je al wat het eind is? Ik wil niet vertellen. Er is er één die weet het al.
Thank you.
We gaan uit de Bijbel lezen. Het verhaal van Esau en Jacob. We zijn 20 jaar verder en Jacob heeft besloten om terug te gaan naar zijn geboorteland en Esau te ontmoeten. Genesis 33, vers 1 tot 17.
Plotseling zag Jacob Esau op zich afkomen met 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit. En terwijl hij zijn broer naderde, boog hij 7 maal. Diep voorover. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. En beide lieten hun tranen de vrije loop. Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij: wie heb je daar bij je? En Jacob antwoordde: dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken. Toen kwamen de bijvrouwen met hun kinderen dichterbij en zij bogen diep. Daarna kwam Lea met haar kinderen en ook zij bogen diep. En tenslotte kwamen Jozef en Rachel, die eveneens diep bogen. En wat is de bedoeling van die hele schare die ik ben tegengekomen? Vroeg Esau. Jacob antwoordde: die was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen. En die hele schare die was vooruitgestuurd als cadeautje. En ik lees dat ook nog maar even voor. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 nog zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelshengsten. Een cadeautje. Dat was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen. Maar Esau zei: nou, ik bezit genoeg hoor, broer. Houd jij maar wat je hebt. Nee, zei Jacob. Als je mij goedgezind bent, neem dan dat geschenk alsjeblieft van mij aan. Want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen. En waarmee God mij gezegend heeft. Want God is mij goedgezind geweest. En ik heb meer dan genoeg. Omdat hij bleef aandringen, nam Esau het aan. Hierna zei Esau: laten we verder gaan, ik zal je vergezellen. Maar Jacob antwoordde: mijn heer weet hoe zwak kinderen zijn, en ik heb de zorg voor zogende schapen, geiten en runderen. Als die ook maar 1 dag worden opgejaagd, gaan ze allemaal dood. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uittrekken, dan zal ik hem op mijn gemak naar Seir volgen en mij aanpassen aan het tempo van het vee dat ik bij me heb en aan dat van de kinderen. Esau zei: laat me dan tenminste een paar van mijn mannen bij je achterlaten. Maar Jacob sloeg dat af. Waarom al die moeite? Het is mij voldoende dat mijn heer mij goedgezind is. Diezelfde dag nog keerde Esau terug naar Seir. Jacob echter reisde naar Sukkot en bouwde er een huis. Ook maakte hij hutten voor zijn vee. En vandaar dat die plaats Sukkot heet.
Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broers bij elkaar te zijn. De eerste regel van Psalm 133. En die gaan we met elkaar zingen in de oorspronkelijke taal.
Er is mij gevraagd om uit te leggen dat we dat in kanon gaan doen. Nou ben ik op zich de slechtste persoon om uit te gaan leggen. We gaan dat dus in twee groepen doen. Ongeveer in de helft van de middelste rij. Dus als je graag bij de ene helft wil, dan zou ik dat vooral doen. Als je bij de andere helft wil, bij de andere groep. En we zingen het in totaal 3 keer. Dat wil zeggen dat er één groep 2,5 keer zingt en de andere 3 keer. Volgens mij is dan de eerste groep die moet 3 keer zingen en de tweede groep moet 2,5 keer zingen. Is iedereen duidelijk? Oké. Precies, kijk, daar ging het al fout, hè. Ik stel voor dat dit groep 1 is en dat groep 2. Dan zingt de eerste... Oh nee, toch niet, want Josien gaat beginnen met zingen. Dus die groep is groep 1, dit is groep 2.
Straks na de preek zingen we opwekking 798. Voor Jacob wordt het vandaag zo'n dag waarvan hij wist dat hij ooit zou komen. Hij zal de man voor wie hij huis en haard heeft verlaten onder ogen gaan komen. 2 keer in zijn leven was hem te slim af geweest. En de laatste keer, zo'n 20 jaar geleden, was de druppel die kwaad bloed had gezet. En Jacob had het er misschien wel zelf naar gemaakt. Alhoewel, in de buik van zijn moeder boterde het al niet tussen hem en zijn broer. Nog voor hun geboorte had God tegen de moeder gezegd: 2 volken zijn er in je schoot. Volken die uiteen gaan nog voordat je ze hebt gebaard. Het een zal machtiger zijn dan het andere. En de oudste zal de jongste dienen. Maar Jacob had het er misschien wel naar gemaakt. Hij had het er niet alleen naar gemaakt. Zijn vader had zijn voorliefde voor zijn oudste broer nooit onder stoelen of banken gestoken. En dat doet wat met je. En de eerste keer dat hij zijn broer te slim af was, daar was die broer zelf bij. Die wilde snel zijn maag vullen en er weer vandoor. En dat hij een pan soep moest kopen met zijn eerste geboorterecht, kon hem toen eigenlijk helemaal niks schelen. Jacob had het er niet alleen nagemaakt. Zijn vader, zijn broer, hadden ook een rol gespeeld in de spanning die in dat gezin was gaan snijden. En het stelen van de zegen van Esau, dat was het idee van zijn moeder geweest. Zij deed ook mee in dit familiedrama. En zeg maar eens nee tegen je moeder als je niet zeker kunt zijn van de liefde van je vader. Jacob had het er niet alleen naar gemaakt. Vandaag zal hij wel alleen zijn broer onder ogen moeten komen. Of zijn moeder nog leeft, of al gestorven is, met het grote verdriet over de zonen die ze verloor. De een aan een leven in haat en wrok, de ander omdat hij naar een ver land vertrok. We weten het niet. Of zij een naar gevoel met zich mee in het graf nam, omdat ze altijd Gods plan had willen redden, maar daarmee tegelijk haar gezin in stukken zag vallen. We zullen het nooit weten. Zij is er vandaag niet bij. En vader ook niet. De broers gaan elkaar samen onder ogen komen. Ieder met een eigen verhaal. Een eigen verhaal over zichzelf. En een eigen verhaal over de ander. En voor Jacob is die ontmoeting met zijn broer onvermijdelijk. De Heer heeft hem de opdracht gegeven om naar zijn land terug te gaan. Omdat dat zijn beloofde land is. En Jacob begrijpt, als ik wil doen wat God van mij vraagt, dan moet ik mijn broer gaan ontmoeten. Ik moet terug naar huis. En ik weet nog niet of ik welkom ben. Maar daar, thuis, ligt voor mij Gods zegen. En Jacob zou Jacob niet zijn als hij niet vast wat vooruitkijkt en een plan maakt om zijn toekomst voor zover in zijn vermogen ligt wat veilig te stellen. En Jacob bedenkt een defensief en een offensief plan. Alles wat hem lief is en wat hem iets waard is, deelt hij op in twee kampen. Ver genoeg uit elkaar, zodat Esau moet kiezen wie hij het eerst aan zal vallen en zal vernietigen. Zodat het andere kamp de kans heeft om te vluchten. En Jacob zet ook een charme offensief op taal. Hij stuurt busladingen mekkerende en blatende en loeiende en balkende en sloffende beesten op Esau af. 5 melkveebedrijven, als je het om zou rekenen naar vandaag. Wie stuurt hij af op Esau? De jager. Die eigenlijk helemaal niks met kuddedieren heeft. Om hem in een goede stemming te brengen. En Jacob bereidt daarmee zich voor op wat hij denkt dat er gaat gebeuren. En hij doet dat zo goed mogelijk. In het hoofd van Jacob wordt het erop of eronder. Gedood worden of zijn broer doden. En hij weet niet wat hij het meest moet vrezen, waar hij het bangst voor moet zijn. En of Jacob zich hiermee voorbereidt op een ontmoeting of op een confrontatie, laat zich makkelijk raden. Of hij de ander, Esau, of hij de ander de ruimte geeft om anders te zijn dan hij zich in zijn hoofd gehaald heeft, dat is geen vraag. En hoe dat tot brokken kan leiden, weet je misschien zelf wel. Als je te veel vasthoudt aan wat je al in je hoofd hebt gehaald, dan geef je een ander en daarmee jezelf ook helemaal geen kans in een ontmoeting. Dan ga je alles wat de ander doet en zegt, begrijpen met je eigen tunnelvisie in je hoofd. Wat een slachtoffer heeft dat al niet gemaakt. En je moet er toch niet aan denken dat Esau vandaag toch met goede bedoelingen op Jacob afkomt. Dat zijn 400 man toch een hartelijk welkomstcomité vormen. En dat Jacob dan een gebaar of een beweging van Esau verkeerd inschat en alvast een eerste klap uitdeelt. Dat Jacob niet van plan is van zijn broer te verliezen, wordt duidelijk in de nacht voor de dag waarvan hij wist dat hij komen zou. Als Jacob alleen is in die nacht, vecht, worstelt er iemand met hem. Iemand van wie Jacob zomaar de hele nacht gedacht kan hebben dat dat nou zijn broer Esau was. En net voordat Jacob de zon ziet opkomen, wordt duidelijk wie die ander eigenlijk is. Als die ander naar Jacobs naam vraagt. En als zijn naam verandert van Jacob in Israël. Strijder. Omdat hij met mensen en met God gestreden heeft. God zelf wijst die naam, Jacob, oplichter, bedrieger. God zelf wijst die naam naar het verleden. En geeft Jacob daarmee een nieuwe identiteit en een nieuw leven, Israël. En dat moet een geweldige bemoediging geweest zijn voor Jacob. Als God hem met zijn verleden zo terug in het leven zet. En tel dat dan eens op bij de belofte die Jacob al heeft meegekregen. Tel dat dan eens op bij die bijzondere ervaring in die droom. Die bijzondere ervaring van een ladder naar de hemel waar engelen op en af gaan. Alsof ze Jacob's zorgen naar boven en Gods nabijheid naar beneden brengen. En tel dat dan eens op bij al die jaren waar God Jacob zegenend nabij is geweest. En tel dat dan eens op bij Jacob's groeiende inzicht dat zijn eigen handelen en plannen, organiseren en redderen nooit echt direct iets goeds hebben opgeleverd. En je gaat haast denken, hij zal daarvan gegroeid zijn. Hij zal ervan geleerd hebben. In ieder geval iets van vertrouwen gevonden hebben. Zou Jacob na die 20 jaar, na die nacht, dezelfde zijn? Of zou hij net zo bang zijn als bij dat eerste bericht dat Esau eraan kwam? Zou Jacob sterker in zijn schoenen staan nu hij kreupel loopt en bij iedere stap herinnerd wordt aan zijn nieuwe naam? Of is Jacob, mens zoals jij en ik, met misschien wel een heel leven van verzekeringen achter je, dat God bij je is. Met een boek waarvan je weet dat de boodschap is: God met ons. En mensen met een overtuiging dat je geliefd en door God uitgekozen bent. Met mensen om je heen die je daaraan herinneren, die je daar steeds op wijzen. Maar bij wie als het puntje bij het paaltje komt, ook maar niet lukt om volledig en alleen maar op God te vertrouwen. Kijk, weten en geloven dat God bij je is, is één ding. Ervaren dat het echt zo is, is nog wat anders. En dat het straks echt zo zal zijn, is weer wat anders. Zou Jacob al een nieuw vertrouwen gevonden hebben? Of hebben Gods woorden daarvoor nog te weinig gezicht gekregen? Nou, als Jacob na die nacht zonder slaap Esau in het vizier krijgt, lijkt het erop dat hij naar zijn oude tactieken grijpt en wat aan risicospreiding doet. Wat hem het liefst is, zet hij het verst weg. Het verst buiten het bereik van Esau. Het lijkt erop dat Jacob het toch weer zoekt in zijn handigheid. Terwijl je zo kunt hopen dat hij nu zou kunnen zeggen: Heer, ik loop mank. En als ik iets bedenk, loopt het altijd uit de hand. U hebt beloofd dat het goed komt. Laat maar zien, ik doe even niks meer om de boel te redden. Je hoopt dat er iets veranderd is. Is Jacob er nog steeds op uit om van zijn broer te winnen? Of in ieder geval het verliezen zoveel mogelijk te beperken. Nou, Jacob gaat in ieder geval zelf voor zijn troepen uitlopen. Hij gaat op Ezo af. En hij verschuilt zich nergens meer achter. Draagt geen kogelvrij vest. Hij loopt alleen. En alles zal van hem afhangen. En wat Ezo in zijn hoofd gehad heeft, weten wij niet. Wat er in Jacobs hoofd is omgegaan, is uitgebreid verteld. Hij had altijd Ezo willen zijn. Altijd was de positie van zijn broer zijn gedroomde plek in het gezin geweest. En hij had ervoor gemanipuleerd, hij had ervoor bedrogen om Ezo's plek in te nemen. Wat Ezo toebehoorde, had hij zich eigenhandig eigen gemaakt. En nu gaat hij Ezo tegemoet. En kijk eens hoe hij dat doet. Hij buigt. Hij buigt diep. Hij gaat door het stof. Niet één keer, niet twee keer. Zeven keer. En als je kwaad wil. Als je kwaad wil, dan kun je denken, hebba. Is dat niet wat over de top? Is dat niet wat te veel gespeelde oud-Oosterse hoffelijkheid waar je wat doorheen moet prikken? Als je Jacob het voordeel van de twijfel geeft, dan zeg je, ik zie hier een verloren zoon die op een goed moment tot zichzelf komt en denkt, laat ik opstaan, naar huis gaan. Ik zal tegen mijn broer zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen jou. Ik ben het niet meer waard je broer genoemd te worden. Behandel mij als een van je knechten. Maar als je Jacob zelf zijn verhaal af laat maken, dan kun je nog wat anders zien. Jacob is met zijn gebaar, met zijn gebuig, bezig om zijn zegen terug te geven aan Ezo. De zegen die Ezo had moeten krijgen. Je zult heer zijn over je broers. Macht hebben over je moederszoon. De zegen van macht en rijkdom. Jacob kan nu zonder. Macht en rijkdom zijn voor Ezo. Nageslacht en beloofd land is voor Jacob. En macht en rijkdom kan Jacob nu loslaten. En teruggeeft, omdat hij iets anders gevonden heeft. En met die houding gaat hij op zijn broer af. En of die dat signaal direct begrijpt? Straks blijkt wel van niet. Nu zal hij niet weten wat hij ziet. Met niets had hij zijn broer van huis zien gaan. Als een jongen die liever bij zijn moeder in de tent rond is. En nu wordt hij gevolgd door vrouwen en kinderen. En ziet Ezo overal waar hij kan kijken. Koeien, geiten, schapen, kamelen en ezels. Wat is er met mijn broertje gebeurd? En Ezo rent op Jacob af. Sluit hem in zijn armen. En kust hem. En wie heeft dat zien aankomen? Was dat al die tijd al het plan van Ezo? Had Jacob hier zelf ooit een moment aan kunnen denken? Hoe kan het? Zoveel haat aan de ene kant. En zoveel angst en achterdocht aan de andere kant. Wat gebeurt hier? Is dit niet wat al te wonderlijk? Of is dit de kracht van een ontmoeting? In een ontmoeting met een ander doet een ander altijd een beroep op je om je aan hem of aan haar te verbinden. Dat zit bijvoorbeeld heel duidelijk in het verhaal dat Jezus vertelde over de man die beroofd werd op weg van Jeruzalem naar Jericho. De priesters en de Leviet zien vanuit de verte een man liggen durven niet te kijken en besluiten om het niet op een ontmoeting aan te laten komen. De Samaritaan krijgt bij het zien van een man medelijden, doorbreekt alle grenzen en gaat op hem af. In een ontmoeting kun je een ander niet meer zien als een hij of een zij. In een ontmoeting wordt een ander een jij. Misschien is het toch niet zo wonderlijk wat er tussen Jacob en Esau gebeurt. Misschien werkt het wel zo, omdat God de mens zo gemaakt heeft dat hij uit is op verbinding met een ander. En is de eerste vraag die een mens aan God stelt wel een heel onnatuurlijke? Ben ik mijn broeders hoeder? De ontmoeting tussen Jacob en Esau is vol tranen en vol emotie. En ze kunnen zich beide niet goed houden. Kunnen zichzelf tegenover elkaar niet groot houden. En geraakt door het zien van elkaar, breekt er iets. En kan de een tegenover de ander niet volhouden dat het erop of eronder wordt. En als alle tranen gehuild zijn, worden er woorden gesproken. Worden ze ook nieuwsgierig naar elkaar. Nee, zo begint. Wie heb jij bij je? En wat was trouwens de bedoeling van al die kuddes waar ik me doorheen heb moeten ploeteren voordat ik bij jou kon komen? En als Jacob Esau dan aan blijft spreken als mijn heer, dan corrigeert Esau hem. Ik heb genoeg, broer. Of zou het hem niet lekker zitten dat hij toch weer op een deal lijkt? Voelt dat niet goed? Omdat het lijkt alsof broederliefde dan te koop is. Maar daar lijkt het Jacob met zijn cadeau niet om te doen te zijn. Jacob is een ander mens geworden. Die ziet in zijn broer niet meer iemand die hij zelf wil wezen. Wiens plek hij in wil nemen. Hij ziet zijn broer niet meer als een tegenstander. Waarvoor hij tot God gebeden heeft een hoofdstuk hiervoor. Red mij uit de handen van Esau, mijn broer. In de open armen van Esau zag Jacob wat de verloren zoon in de open armen van zijn vader zag. In de open armen van Esau kreeg Gods genade voor Jacob ineens een gezicht. Werd het werkelijkheid. Het was alsof hij oog in oog met God stond. En daar is Jacob dankbaar voor. En dat is ook de kracht van een ontmoeting. In een ander kun je het beeld van God zien. In een ontmoeting kan genade een gezicht krijgen. En kun je genade een gezicht geven. En misschien heb je elkaar daarom wel zo nodig. Als broers en zussen. En is dat de reden dat God niet in de hemel bleef om veraf aan herstel en verzoening te werken, maar uit was op een ontmoeting? Dat is de reden dat God de mensen opzocht en zich niet schaamde om hen zijn broer of zus te noemen. Amen.
samen met iemand wil doorpraten of samen wil bidden, dan is dat voor de gelegenheid in de stilteruimte daar achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dus u bent daar ook van harte welkom. De collecte in deze dienst is voor Pitstop. Als we het hebben over ontmoeting, dan is er straks natuurlijk ook weer koffie. En vanmorgen is er ook iets lekkers bij de koffie. En die is gebakken door de Oekraïnegangers. Ik zou zeggen, geniet ervan. En u kunt zelf bepalen wat u daarvoor wilt bijdragen. En de volledige opbrengst is voor het Oekraïne-project. Dus ik zou zeggen, laat u verrassen wat ze voor jullie gebakken hebben. Volgende week zondag zijn er twee bijzondere diensten. In de ochtenddienst is het feest, want dan mag Laurens de Groot het teken van de doop ontvangen. En Juda Sonnemans mag de zegen ontvangen. 'S Avonds om 7:45 is er een vesperviering in deze kerk. Bij het begin van de Goede Week die dan start. En voor beide diensten bent u van harte uitgenodigd. Na de zomer ontstaat er in de kerkenraad weer een aantal vacatures. Het betreft 2 wijkouderlingen, een diaken met als speciale taak voorzitter van de diaconie en een taakveldouderling pastoraat. En de kerkenraad roept iedereen op om tijd te maken om namen door te geven van mensen die u of jij geschikt acht voor deze ambten. En dat kan een naam van een ander zijn, maar het kan uiteraard ook die van uzelf zijn. Dit jaar heeft de kerkenraad vacatureteksten opgesteld die beschrijven wat de verschillende ambten inhouden. Die vacatureteksten vind je op de website en een papieren versie ligt in de koffiezaal. En natuurlijk kunt u ook bij de huidige ambtsdragers, kerkraadsleden, vragen naar hun ervaring. Wees welkom. En wij vragen u en jullie vooral om te bidden voor dit proces, want zonder de zegen van de Heer van de kerk kunnen wij niet. En namen kunt u doorgeven aan de scriba tot 14 april. Dan nodigt de kerkraad u ook nog uit voor een gemeenteavond op 23 april. En het thema van deze gemeenteavond is avondmaal vieren in een gastvrije gemeente. En na een beeldvormende fase, waarin we ons in veel verschillende aspecten van het avondmaal hebben verdiept, willen we nu die aspecten wegen en onze meningen delen. Het doel van de avond is niet om al tot een besluit te komen, maar om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bevragen en om zo samen wijzer te worden. De kerkenraad stelt een voorbereidingsdocument beschikbaar. Deze wordt u binnenkort toegestuurd en hij is ook beschikbaar op het intranet van de website. Verder heb ik van Wijkteam West doorgekregen dat, of van de Wijk West, sorry, doorgekregen dat jullie koffie hebben en een gezellig samen zijn. En het is de bedoeling dat jullie naar de ruimte gaan hier achter de keuken. Tenslotte wil Wim Dor nog iets vertellen. Daarna wil Nico van Dijk nog iets vertellen over de videoavonden. En Nico van Dijk gaat daarna ook voor in de voorbeelden. Maar nu eerst Wim Dor.
Goedemorgen, ik heb 2 dingetjes. Zoals velen van u zullen weten, ben ik een poosje ziek geweest. En ik heb vanuit de gemeente ongelooflijk hoeveelheid kaarten, telefoontjes en bezoekjes gekregen. En ik wil u daar allemaal hartelijk voor danken. Het is het fijn om te weten dat als je door moeilijke tijd heen moet gaan, dat er een gemeente is die om je heen staat. Dank u wel. Iets heel anders. Eind jaren 70 werd op onze nationale televisie door de toenmalige vakantieman Frits Bom meegedeeld dat Eindhoven de saaiste stad van Eindhoven was, van Nederland was. Ik kan u melden dat dat veranderd is. in de afgelopen 20 jaar. Eindhoven is booming. Dat komt door de high-tech industrie. Ik heb toevallig van de week een bezoekje gebracht aan het BIC, Brainport Industries Campus. Je weet niet wat je ziet. Enorm groot, daar kan deze kerk 3 keer in. En dan heb je nog de helft niet gehad. Het is een bedrijf wat robots maakt. Er staat een lange rij 3D-printers die in metaal printen. Het is echt ongelooflijk. En het alles heeft gevolg voor de stad. He, er komen heel veel vreemdelingen. Expats, die komen hier werken. Als je in de stad naar de supermarkt gaat, word je in het Engels aangesproken. Ja. Er zijn ongeveer 3500 mensen uit India alleen al die hier werken. Er is een straat op strijp T, die hebben ze omgedoopt tot Curry Lane. Ja, want dat wonen alleen maar Indiaans. Dus Eindhoven is booming. Al die mensen moeten wonen. Dus er worden torens uit de grond gestampt. Meer dan 100 meter hoog. Ik geloof dat er 6 in aanbouw zijn op het ogenblik. Het is geweldig. Maar ja, u zult wel begrijpen dat ik het daar eigenlijk niet over wil hebben. Er groeit nog iets. En dat is de voedselbank. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Met 20% het laatste half jaar gegroeid. Eindhoven is de stad met de meest langdurige armoede van alle steden in Brabant. En u weet dat wij iedere week, iedere maand een product van de maand hebben, wat we inzamelen. Ik breng dat iedere maand, iedere laatste woensdag van de maand naar de voedselbank. Weet u hoeveel wij de afgelopen maand hadden? Ik heb 23 blikjes soep naar de voedselbank gebracht. Ik schaamde me kapot, mag u best weten. Ja? Dus ik zou zeggen, laten we dat eens anders gaan doen. Laat mij nou eens als een hond met een gouden staart daar vandaan gaan. Met een hoop kratten. En dat ze vragen naar mij, waar komt dat vandaan? Dat ik trots kan zeggen van mijn kerk, van de Emmerskerk. Dank u wel.
Goedemorgen allemaal. Eerst wil ik iets vertellen over de videoavonden. Videoavonden over apologetiek en gemeenteopbouw. Afgelopen jaar zijn we daar al mee begonnen. En binnenkort, 15 april en 20 mei, gaan we daar weer verder. Even heel kort van wat is de bedoeling van die avonden. Nou, apologetiek betekent iemand antwoord kunnen geven, iemand een uitleg kunnen geven. In de Petrusbrief wordt gezegd van, wees bereid om iedereen verantwoording af te leggen over je geloof. Daar komt het eigenlijk op neer van, kun je met andere mensen in gesprek gaan over onderwerpen die te maken hebben met je geloof. Maar het is niet alleen apologetiek, we hebben ook gezegd van, het is apologetiek en gemeenteopbouw. We willen niet alleen over onderwerpen nadenken, maar ook samen bespreken en onze ervaringen delen. Nou, om een voorbeeld te geven, de volgende keer op 15 mei, gaan we naar een video kijken van Tim Keller over het onderwerp geloof en lijden. Zij naar aanleiding van zijn boek Aan Gods hand door pijn en lijden. Heel toepasselijk ook in de goede week waarin we aan het lijden van onze Heer denken. Ook een lastig onderwerp. Misschien ook wel met veel gevoeligheden, mensen die dingen hebben meegemaakt. Het is goed om daar over na te denken, maar ook om daarover te spreken. De videoavond op 20 mei, dus het duurt nog wel eventjes, ik zal later misschien nog wel een herinnering sturen. Dan gaan we kijken naar een video over het levensverhaal van Nabil Qureshi. Ik zocht Allah en ik vond Jezus. We weten ook in onze eigen gemeente van het gesprek met moslims, het nadenken over de islam en hoe kunnen we het gesprek aangaan met elkaar. Heel erg belangrijk. Dus ook over dat soort onderwerpen proberen we tijdens de videoavonden na te denken. Dus even onthouden, 15 april, dat is maandag over een week al, en volgende maand 20 mei, u kunt het ook in de contactsleutel lezen, bent u van harte welkom. Dan gaan we nu over naar de voorbeden van de dienst. Een paar puntjes vooraf waar we aandacht voor willen vragen. Allereerst gaan onze gedachten uit naar Janiek en Gerrit den Westen. De vader van Janine is vorige week toch vrij plotseling overleden. Hij was al een aantal weken ziek, maar is nu toch heel snel van hun heen gegaan. We zullen voor Janine en voor haar hele familie bidden voor troost en Gods aanwezigheid hierin. Afgelopen vrijdagavond en gisteren zaterdag was ook het Alpha-cursus weekend. Het weekend van de Alpha-cursus, waarbij we nadenken over wie is de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest. En ook dat was een mooi weekend waar we dankbaar voor kunnen zijn. En ik wil ook in, namens onze gemeente bidden voor alle deelnemers die nog op zoek zijn. Dat we bidden dat ze ook echt Jezus mogen ontdekken in hun leven. Verder willen we bidden voor de missionaire en diaconale activiteiten in onze gemeente. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader in de hemel. We danken u, Heere, dat we hier vanmorgen weer bij elkaar mogen komen. Rondom uw woord. Als broeders en zusters. Van uw gemeente, van uw eigen lichaam, Heere Jezus. We danken u, Heere God, dat u zo betrokken bent op onze levens. Dat u dagelijks voor ons wilt zorgen. Heer, wat hebben we dat ook vandaag weer op een mooie manier mogen horen in het leven van Jacob. Jaren gaan voorbij, maar u blijft voor ons zorgen. U hebt oor voor ons. Heere, u bent ons doel. We danken u, Heere, dat u tot ons treedt als een genadige God. Een God die in Jezus Christus een liefdevol en genadig gezicht heeft gekregen. Als onze grote broer, die uit de hemel naar ons toe is gekomen. God met ons. En dat u met ons bent, Heere, dat willen we ook bidden, Heere, voor Janine en Gerrit, de beste, en voor hun familie. In deze periode van plotseling verlies van de vader van Janine willen we bidden of u met uw troost en liefde nabij wilt zijn, Heere. Heere, dat ze in het geloof mogen staan dat u, Heere Jezus, zelf de opstanding en het leven bent. Ook willen we bidden voor Evelien Vijfwinkel en de kinderen. Misschien behoefte aan een stukje rust nou en verwerking. Heere God, blijft u met hun meegaan. Heer God, we willen ook danken voor de Alpha-cursus die loopt en afgelopen weekend ook nagedacht is wat uw Heilige Geest kan doen. In de harten van mensen. En willen ook danken, Heere, voor de Alpha-cursus. En willen ook bidden voor alle deelnemers. Ook als er nog veel verwarring is. En men nog op zoek is, Heer. En het nog niet goed begrijpt. Dan willen we bidden of u met uw geest duidelijk wil maken. Uw liefde die u hebt getoond in uw Zoon Jezus Christus. Heere God, we willen bidden en danken ook voor de diaconale activiteiten die vanuit onze gemeente gedaan worden. We willen bidden voor, Heere, de opvang in het hemeltje. En we willen bidden voor het werk van de diakenen. We willen bidden voor het werk van schuldhulpmaatje, Heere. Dat mensen geholpen mogen worden om hun schuld, om hun financiën weer op orde te krijgen. Heer, we willen ook bidden voor onze stad Eindhoven. Wim had het er net al over. Het is aan de ene kant zo'n booming en mooie stad, Heere, dynamisch. Maar het is ook een stad die ons soms opschrikt. En als we horen dat er schietpartijen zijn. Heer, dan willen we ook bidden voor veiligheid in onze stad. En ook bidden voor al die mensen die daarin proberen bij te dragen, Heere. We willen ook bidden voor alle problematiek rondom verslaving. Heer, we willen ook bidden voor al die mensen die proberen om die mensen te helpen. Ook vanuit de kerken in Eindhoven. Heer, wilt u zo met uw Heilige Geest komen? En ook hier, ieder van ons, iedere dag opnieuw weer, uw Heilige Geest geven. Of vullen met uw Geest. Heer, om ons hart te richten op u. Op uw Zoon Jezus Christus. Om die na te volgen. Om zo vrucht te dragen. Heer, ook in deze stad Eindhoven. Aan het goede en aan het mooie, moek. Om naast mensen te staan die het moeilijk hebben. Heer, wilt u zo geven dat wij ook vanuit deze gemeente een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. Ook in het werk van de voedingsbank. Heer, wilt u nabij zijn bij alle activiteiten rondom de kerk en deze wijk, de open ochtenden bijvoorbeeld. Heer, wilt u geven dat deze kerk ook een plek mag zijn waar mensen even tot rust mogen komen, een praatje mogen maken, een plek waar ze gezien worden. Heere God, wilt u zo geven dat ook door ons uw genade een gezicht mag krijgen naar andere mensen toe in deze stad. Gaat u zo in alles met ons mee, lieve God. Iedere dag opnieuw, ook de komende week weer, dat we volgelingen van u mogen zijn, Heer Jezus, en in woord en wandel mogen leven naar uw wil, Hemelse Vader. Dat vragen we van u in Jezus' naam. Amen. Thank you.
gaan staan voor ons laatste lied in deze dienst. En zussen in de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.